gewoon om met elkaar ook eerst de Heere een zegen te bidden over een dag als deze. Ik wil ook eerst een paar versen lezen uit het woord Gods. Psalm 19, een psalm van David voor de opperzangmeester. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn er handen werk. De dag aan de dag stort overvloedig spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. Geen sprake en geen woorden zijn er waar hun stem niet wordt gehoord. Hun richtsnoer gaat uit over de gehele aarde en hun redenen aan het einde der wereld. Hij heeft in dezelfde een tent gesteld voor de zon en die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer. Ze is vrolijk als een held om het pad te lopen. Haar uitgang is van het einde des hemels en haar omloop tot aan het einde deszelfde. En niets is verborgen voor haar hitte. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heren is gewis, de slechten wijsheid gevende. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdende het hart. Het gebod des Heren is zuiver, verlichtende de ogen. De vreze des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heren zijn waarheid. Samen zijn zij rechtvaardig, ze zijn begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud, en zoeter dan honing en honingzeem. Ook wordt uw knecht door dezelfde klaarlijk vermaand, in het houden van die is grote loon. Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Houd uw knecht ook terug van trotsheden, laat ze over mij niet heersen. Dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Laat de redenen mijns monds en de overdenking mijns harten wel behagelijk zijn voor uw aangezicht, o Heere, mijn rotssteen en mijn verlosser. U hebt misschien bij het lezen van deze psalm gedacht dat ik hem gelezen heb vanwege het mooie weer. Dan denken we al gauw aan psalm 19... over de hemelen die Gods eer vertellen. En daar hopen we vandaag ook het een en ander van te zien. En van al de schoonheid en rijkdom die er in Gods natuur te zien is. Maar dat is toch eigenlijk niet de reden die ik had om deze psalm te lezen. Ik wil een paar woorden spreken aan de hand van een paar teksten uit het boek Spreuken. In de eerste plaats een woord uit Spreuken 24. En u zult in de loop van de dag wel ontdekken waardoor ik tot deze teksten gekomen ben. Spreuken 24 vers 13. Eet honing, mijn zoon, want dat is goed. En honingzeem is zoet voor uw gehemelte. Dus een aansporing om honing te eten. Vers 16 van hoofdstuk 25. Hebt gij honing gevonden? Eet wat u genoeg is, opdat gij misschien daarvan niet zat wordt en die uitspuwt. En nog een vers uit hoofdstuk 25 van Spreuken, vers 27. Veel honing te eten is niet goed, maar de onderzoeking van de heerlijkheid van zulke dingen is eer. Het is u misschien ook wel eens opgevallen dat er nog wel eens een keer over honing gesproken wordt in de Bijbel. Trouwens, het land Kanaan wordt al een land genoemd, vloeiende van melk en honing. En op allerlei manieren blijkt dat ook wel uit de geschiedenissen die we in het Oude Testament vinden. De geschiedenis van Jonathan, die een honingraad vindt en die daarvan eet om zijn honger te stillen. Simson, de geschiedenis van de honing die hij vindt in het karkas van een leeuw, waardoor hij inderdaad ook verfrist wordt en waaraan hij de aanleiding ontleent om een raadsel op te geven aan de Filistijnen. Er wordt inderdaad nogal eens wat over honing gesproken, over het goede dat de Heere daarin geeft. Honing, zou je kunnen zeggen, staat ook wel eens een keer als een aanduiding van alle zegeningen die de Heere in het natuurlijke leven geeft. Melk en honing, het is de goedheid die de Heere in het natuurlijke leven toont, waarin hij het leven van mensen, de gezondheid van mensen onderhoudt en bevordert. En vandaar dat de spreukendichter ook zegt dat het goed is om honing te eten, want dat is goed en honingzeem is zoet voor uw gehemelte. Maar Eet er niet te veel van, zegt de spreukendichter, want dan zou je er zat van worden. Dan ga je het uitspuwen. Honing is goed tot op een zekere hoogte, maar op een gegeven ogenblik is het niet goed meer. En dat wordt zelfs ook gezegd, veel honing te eten is niet goed. Dat wil zeggen, een mens mag genieten van de aardse dingen, van de aardse zegeningen. Hij mag er de goedheid en de zorg van de Heere in zien, maar hij moet er niet in opgaan. Hij moet er niet overdadig in leven alsof dat alles is. En in dat opzicht is het ook waar wat we hier lezen. Veel honing te eten is niet goed. Het is goed om met elkaar een dag op reis te gaan en allerlei dingen ook uit het leven der natuur te aanschouwen. Maar ga daar ook niet in op. En nou is het heel merkwaardig. Er zijn een hele hoop dingen die ten aanzien van honing gezegd worden, die op een geestelijke manier ook kunnen worden overgebracht. Dat doet de Bijbel ook. En daarom las ik Psalm 19. Want dan gaat het over de bevelen des Heren en over de rechten des Heren en over de inzettingen van de Heren. En die zijn begeerlijker dan goud, van veel fijn goud en zoeter dan honing en honingzeem. De Heren vergelijkt wat hij geestelijk aan een mens wil geven, ook met honing en honingzeem. En als je die honing, die geestelijke honing vindt, dan durf ik zonder enige aarzeling Spreuken 24 vers 13 toe te passen. Eet honing, mijn zoon. En inderdaad, die is goed, die is zoet voor uw gehemelte. Wie die geestelijke spijzen, die geestelijke goederen gesmaakt heeft, die weet ook dat het goed en zoet is wat de Heere geeft. Maar ik krijg moeite om, als we de honing als een geestelijke gave van de Heere mogen zien, Spreuken 25 vers 16 toe te passen. Hebt ge honing gevonden, eet wat u genoeg is en stop dan. En nog meer moeite krijg ik als ik de geestelijke honing zie, om dan Spreuken 25 vers 27 toe te passen. Veel honing te eten is niet goed. Laat dat dan waar zijn ten aanzien van het natuurlijke, maar van die geestelijke gave die de Heere schenkt, geldt dat natuurlijk niet. Veel honing, veel van die geestelijke honing te eten, is wel goed om ermee verzadigd te worden, om ermee vervuld te worden. En daar staat nooit een rem op. Dat zegt de Heere nooit, doe dat alleen maar tot op zekere hoogte. Maar als het gaat om de geestelijke goederen, dan wil de Heere inderdaad dat we daar gedurig opnieuw honger en dorst naar hebben. En dat we zo ook zullen ervaren wat Psalm 19 zegt, dat ze zoeter zijn dan honing en honingzeem. U zult in de loop van de dag wel merken waar dit openingswoord van vandaag mee verband houdt. We gaan samen bidden. Heren, wij willen uw naam aanroepen en uw zegen bidden over wat we vandaag hopen te gaan doen. Wij willen u danken voor de gelegenheid die u schenkt. We willen u ook erkennen voor de zon die opgegaan is en voor de schoonheid in de natuur en voor de lentetijd en voor de terugkeer van het leven als het ware in bloem en struik en plant en overal. Heren, het is goed om het zonlicht te aanschouwen, zo goed als het ook goed is om honing te eten en uw gaven te genieten en daar inderdaad ook uw grootheid en uw aanbiddelijke heerlijkheid in te zien. Mogen we zulke ogen hebben, Heren, die daar ook inderdaad zicht op hebben. Maar laten we tegelijkertijd en daarbovenuit ook die gave van u mogen kennen die zoeter is nog dan honing en dan honingzeem. Laten de onderwijzingen van uw woord en de inzettingen en de rechten van uw mond, laat uw heilige getuigenis voor onze ziel die geestelijke spijzen zijn waar we nooit genoeg van kunnen eten. Heren, wij bidden van u, leid ons vandaag op onze wegen, bewaar ons voor ramp en leed, bewaar ons bovenal voor de zonde, geef ons ook goede onderlinge contacten met elkaar en laat de uitgang van deze dag ook mogen juichen tot uw eer. Maak het zo wel, ook met degenen die niet mee konden, We denken bijzonder aan broeder Bas Driessen, die vandaag naar het ziekenhuis moest en die anders ook graag mee had gegaan, maar die een operatie moet ondergaan vandaag. Denk aan hem en aan de zijnen en wilt u ze zo alle genadig voor uw rekening nemen, om Jezus wil. Amen. Nou, ik wens u allemaal een goede reis, een goede dag, een gezegende dag, een dag waarop wij honing mogen eten, in de eerste betekenis van het woord, maar waarop we ook iets proeven van datgene wat nog zoeter is dan honing. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 47, het derde vers, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. 47, 3. Gods woord uit het eerste hoofdstuk van de handelingen, het eerste hoofdstuk dus van handelingen, en we lezen daarvan de eerste 11 versen. Na de schriftlezing zingen we Psalm 68, vers 9, Gods wagens boven het luchtig zwerk, 68, vers 9. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft bij de te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook nadat hij geleden had zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan.
En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Laten wij vanmorgen ons geloof belijden met de woorden van onze Heidelbergse catechismus in zondag 18, vraag en antwoord 46 en 49. Wat verstaat gij daarmee, opgevaren ten hemel, dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden? Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. Ten derde dat hij ons door zijn geest, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Wij mogen vanmorgen het Hemelvaartsevangelie beluisteren. We hebben het gelezen uit het eerste hoofdstuk van de Handelingen, en dat is natuurlijk de klassieke schriftplaats als het over de hemelvaart van de Heere Jezus gaat, Handelingen 1 of het laatste deel van het Lucas-evangelie, Lucas 24. Maar ook op andere plaatsen in het woord van God wordt ons over de hemelvaart en het vervolg daarvan gesproken, onder andere ook in de Hebreeënbrief. En direct eigenlijk in het begin van de Hebreeënbrief al, onze tekst vindt u in Hebreeën 1. Daarvan het tweede deel van vers 3 en het vierde vers. Hebreeën 1, vers 3b en 4 is onze tekst voor vanmorgen. Hebreeën 1, vers 3b. Nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen, zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Laten wij de Heere om zijn zegen over de bediening van zijn woord vragen. Wij willen dankzegging doen voor zuster Van der Kooi, die na een behandeling in het ziekenhuis nu ook weer thuis is, en ook broeder Bas Driessen, die gisteren een behandeling onderging in het ziekenhuis, is ook alweer thuis. Laten wij samen bidden. Heere, uw naam mogen wij aan de morgen van deze dag aanroepen in ons gebed. Nu gij ons op deze gedenkwaardige dag samenbrengt. Alles op deze dag getuigt van uw glorie en van uw heerlijkheid en van uw majesteit om ons heen. En we hebben dat op weg naar de kerk al kunnen constateren. En we kunnen dat in deze tijd van het jaar zo veelvuldig constateren, Heere, dat gij de God zijt die uw geest uitzendt en die tot leven brengt en die herschept, vernieuwt het gelaat van het aardrijk. Maar dat is niet alles en dat is niet eens het voornaamste. Al mogen we daar ook wel lering uit nemen en mogen we daaruit ook wel onderwijzingen ontvangen ten aanzien van uw eeuwige kracht en van uw goddelijkheid. En alleen het waarnemen van de werkende Gods in de natuur is al genoegzaam om ons alle onschuld te benemen en elke mond te stoppen. Want Heere, hoe kan het ook anders als een mens toch ook waarlijk deze dingen waarneemt en ziet om zich heen? Dan moet hij toch al tot de conclusie komen dat er één is die dat alles heeft voortgebracht en die het door zijn almachtige kracht nog onderhoudt en regeert. En een mens moet toch wel ziende blind zijn om dat te ontkennen. Maar Heere, er is meer dan dat. Er is meer dan de werken Gods in de natuur. En daar mogen we vanmorgen hier in uw huis van horen. Daar spreekt u van. Daar spreekt u elke keer van, Heere, als uw woord verkondigd wordt. Daar spreekt u vandaag ook wel bijzonder van. Als het gaat om het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus en het loon dat hij op die arbeid heeft mogen ontvangen. De naam die hij heeft verkregen, welke is boven alle naam. De heerlijkheid die hij mag bezitten nu hij gezeten is in de troon aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Grotere heerlijkheid is er niet, hogere plaats is er niet. Ver verheven boven alle schepsel. Ver verheven zelfs boven de engelen. En Heere, daarmee hebt gij uw Zoon grotelijks vereerd. En daarmee hebt u tegelijkertijd ook bewezen dat u volmaakt tevreden bent met zijn werk. En dat de zaligheid een volkomen zaligheid is. Anders zou hij die plaats niet hebben gekregen. En die naam niet. Heren, wat een evangelie is dat. Want nu is er doen aan. Voor welke verloren zon daar ook. En hoeveel hij ook heeft misdreven. En hoezeer hij ook ellendig en nooddruftig geworden is. Door eigen schuld. En hoezeer hij ook een gebondene is geworden. Er is doen aan. Door hem die in de troon zit. En die alle macht heeft in hemel en op aarde. Heer, als we vanmorgen dat evangelie en enkele aspecten daarvan met elkaar willen gaan overdenken, wil ons dan door uw Heilige Geest ook leiden in de overdenking daarvan. Geef te spreken, Heer, geef met juiste woorden en met duidelijke woorden die boodschap te vertolken. En laten onze oren er ook voor openstaan, Heer. En meer nog, laten onze harten erop zijn afgestemd. En zegen ons zo. U weet dat we dat niet verdiend hebben. Wat hebben wij wel verdiend? Heren, als het er van verdiensten afhankelijk was, dan kwam het nooit goed. Dan was het met de discipelen ook nooit goed gekomen. Die mensen die u verlaten hadden, die u de rug hadden toegekeerd, Petrus die u verloochend had, en allen die zich aan u geërgerd hadden, heren, wat zouden zij hebben gekregen als ze naar verdiensten hadden gekregen? En dat geldt niet alleen van hen, dat geldt van al degenen van wie we in de schriften lezen en van wie daarna gezegd mag worden dat gij ze tot uw volk en kinderen hebt gemaakt. Als zij kregen naar verdiensten, dan was het voor hen hopeloos verloren geweest. Zo zou het ook vandaag nog zijn, heren. En daarom, aangezien u het nog nooit gedaan hebt op grond van verdiensten, bij welk mensenkind dan ook, aangezien u nog nooit genade hebt gegeven als vergoeding voor bewezen diensten, mogen wij u toch ook met vrijmoedigheid om onverdiende gunsten te vragen. Gedenk ons, Heer, als wij van u bidden of u in ons midden wilt zijn en of u het hemelvaartsevangelie wilt gebruiken tot bekering en tot onderwijzing. Dat u het wilt gebruiken in ons leven voor het eerst of bij vernieuwing. Gedenk ons als we dit van u vragen om Christus wil. En ga voorbij al onze zonden en doet er niet al onze ongerechtigheden. En laat er voor ons ook mogen zijn in de beoefening en in de beleving door het waarachtige geloof de reinigmaking van onze zonden. Gedenk ons zo, Heren, en bewaar ook voor alles wat verkeerd is en wat deze dienst zou kunnen verstoren en wat de duivel vat over ons zou geven. Bewaar ons voor alles wat ons zou aftrekken van uw woord, van uw getuigenis. Denk aan hen die hier niet zijn kunnen. Denk aan onze zieken, wees met onze bejaarden, wees met hen die om andere redenen hun plaats moesten leeglaten in de kerk. We mogen u ook danken, Heren, voor voorrechten geschonken aan zuster van der Kooi, die zo spoedig weer naar huis mocht, en dat geldt ook van broeder Driessen. U hebt ze willen sparen, u hebt ze door willen helpen, Heren, laat de behandeling die ze ondergingen u ook waarlijk tot zegen mogen zijn. En laten ze er nut van mogen hebben en beide op hoge leeftijd toch al gekomen ervaren dat u deze dingen niet te vergeefs doet, maar dat het ook aan u mag verbinden. Gedenk ons naar uw grote barmhartigheid, om Jezus wil. Amen. Psalm 2, de versen 3 en 4. Uw gaven worden gevraagd voor de kerk. Als wij zingen Psalm 2, vers 3, durft gij bestaan te twisten met mijn kracht en ik die vorst met zoveel macht bedeelt. Gemeente, als u enigszins op de hoogte bent van de gedachtegang in de brief aan de Hebreeën, dan zult u het met mij eens zijn als ik zeg dat de schrijver van deze brief als eerste intentie, als eerste bedoeling bij het schrijven van deze brief heeft gehad om de heerlijkheid, de uitnemende heerlijkheid, de boven alle andere instellingen en boven alle andere schepselen uitgaande heerlijkheid van de Heer Jezus in het licht te stellen. Vandaar dat we nogal eens een keer een vergelijking tegenkomen. Dan vergelijkt de schrijver van de Hebreeënbrief de Heer Jezus met de engelen, dan vergelijkt hij je met de priesters, dan vergelijkt hij je met de hoge priester. En iedere keer als hij zo'n vergelijking maakt, dan steekt de Heer Jezus boven de engelen, boven de priesters, boven de hoge priester uit. Dan is hij heerlijker dan ooit een van hen is geweest. En vandaar dat je deze brief zou kunnen noemen de brief van de verhoging en de verheerlijking van Christus. Alhoewel tegelijkertijd de schrijver van de Hebreeënbrief ook laat zien dat die verhoging en die verheerlijking van de Heer Jezus niet het eerste was wat van hem gezegd moet worden. Deze brief gaat ook terug op datgene wat daaraan vooraf gegaan is. En dus wordt ons ook gesproken over het feit dat hij de lijdende zaligmaker is en dat hij zijn offer gebracht heeft. Maar ook daarin is hij heerlijk. Wel, we vinden dat eigenlijk direct al in het begin van deze brief, in het eerste hoofdstuk onder woorden gebracht. Zij het beknopt en samengevat, maar later in de brief werkt de schrijver dat thema uit. En zodoende is er voor ons ook aan de hand van Hebreeën 1 gelegenheid om samen op deze hemelvaartsdag het hemelvaartsevangelie te overdenken. Als we dit hoofdstuk zouden hebben gelezen, ik heb dat niet gedaan omdat ik toch eigenlijk dat klassieke gedeelte uit de schrift Handelingen 1 wilde lezen. Daarom zullen we het met elkaar van begin af aan even lezen. Als we dit eerste gedeelte lezen, dan ziet u dat de schrijver van deze brief eigenlijk al direct begint met Christus te noemen, aan te duiden met heerlijke namen. God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En wie is die Zoon? Welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles. Denk daar eens even over na. En dan ben je met even nadenken niet eens klaar. Want alleen in deze aanduiding ligt al een wereld van gedachten. De erfgenaam van alles. Door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. De Zoon als schepper dus. De welke al zo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid. En het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Christus als het beeld Gods, het beeld bij uitnemendheid, het beeld dat wij mensen in Adam verloren zijn geraakt, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Zei ik te veel toen ik zei dat de Hebreeënschrijver begint met Christus aan te duiden bij een aantal heerlijke namen waarin al ontzaggelijk veel rijkdom geopenbaard is? Dat is nogal wat hier in een aantal woorden gezegd wordt. En dat mogen ook al genoeg zijn om ons diep onder de indruk te brengen van de grootheid van zijn persoon en de heerlijkheid van zijn werk. Maar dan volgt er nog meer. En dan komen wij bij de woorden waar we vanmorgen bijzonder bij stil willen staan. De schrijver van deze brief gaat nu ook spreken over de eer die Christus heeft ontvangen als loon op zijn volbrachte middelaarswerk. Want hij is nu gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. En hij is zoveel treffelijker geworden dan de engelen als hij een uitnemender naam boven hen geërfd heeft. En hoe kwam dat nou zover? Hoe is hij nu tot die hoge hoogte en tot die hoge heerlijkheid opgeklommen? Hoe is het nu gekomen dat hij boven de engelen verheven is? Er is wat aan vooraf gegaan. Nadat, zo begint onze tekst, hij de reinigmaking van onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft. Dat zijn eigenlijk geen zinnen die je snel moet lezen. Dat zijn zinnen die je zo bedachtzaam lezen moet dat je elk woord moet wegen. Nadat hij door zichzelf de reinigmaking van onze zonden teweeg gebracht heeft. De reinigmaking onzer zonden. Wat is reinigmaking? Als dat woord in de Bijbel gebruikt wordt, dan heeft dat nogal eens betekenis, dan heeft dat nogal eens betrekking op de lichamelijke reiniging. In de wetten van Mozes kom je dat nogal tegen. Mensen zijn lichamelijk ook vaak onrein. En ze moeten zich wassen. Hun lichaam moet gewassen worden, hun klederen moeten gewassen worden. En zo wordt het vuile lichaam gereinigd. Hier heeft het overdrachtelijke betekenis, geestelijke betekenis. Hier moeten we niet aan een vuil lichaam denken, maar hier moet u en ik denken aan een vuile ziel. Aan de vuilheid van de zonde, de reinigmaking onze zonde. En dat vuil van de zonde dat aan onze ziel kleeft, en kleefde het nou nog alleen maar aan onze ziel, maar het heeft zich ingewerkt in onze ziel, zoals dat met het lichaam ook wel eens gebeurt, als je dat niet geregeld reinigt, dan gaat het vuil er gewoon in zitten en je krijgt het er bijna niet meer uit. Zo is onze ziel ook door de zonde geïnfecteerd, die is er in binnen gedrongen. En er is geen reinigingsmiddel voor. Niet van ons uit tenminste. Niet van deze aarde. Maar God heeft nou een middel gegeven voor die onreinheid. Christus en zijn bloed. En van dat bloed staat geschreven dat het reinigt, schoonmaakt van alle zonden. Van die aanklevende zonden, maar ook van die ingewerkte, ingevreten, zou ik bijna zeggen, zonden. Dus als de tekst spreekt over de reinigmaking onze zonden, dan wordt bedoeld de afwassing der zonde door het enige middel dat dat tot stand kan brengen, het bloed van Christus. En laten we nu van meet af maar goed weten en vaststellen, en u wist het overigens al wel, dat deze reiniging voor elk mens absolute noodzaak is. Want zonder deze reiniging kun je wel op allerlei andere manieren geprobeerd hebben jezelf te reinigen en jezelf te fatsoeneren. Maar zonder deze reiniging, zonder dit bloed, kan geen enkele zondaar door God in zijn nabijheid worden verdragen. Zonder deze reiniging is het onmogelijk om weer in gemeenschap met God te leven. En nou begrijpt u ook al wel waar onze tekst op doelt. Waar de schrijver met onze gedachten heen wil. Waar hij ons brengen wil in de geest. Op Golgotha. Want voordat we op de Olijfberg staan, om getuige te zijn van de hemelvaart van de Heer Jezus, wil hij ons eerst even op die andere berg bij Jeruzalem brengen. Op Golgotha. Want daar vloeide dat bloed. En daar werd de prijs betaald. En daar werd het middel gegeven tot de reinigmaking van onze zonde. Daar werd de grondslag gelegd in dat offer van Christus. Daar werd de grondslag gelegd voor die daad van God als hij de zonden van zondaren vergeeft. En daar heeft, en nou ben ik bij een volgend woord in onze tekst, de Heere Jezus de reinigmaking van onze zonden door zichzelf teweeg gebracht. Door zichzelf dus. Dat is ook iets nieuws. Er was natuurlijk wel eerder gewerkt aan de reinigmaking der zonde. Heel de offerdienst in het Oude Testament getuigde daarvan. En de priesters en de levieten waren gedurig bezig in de dienst der verzoening. Maar er was nog nooit een priester geweest die de reinigmaking van de zonde teweeggebracht heeft door zichzelf. Priesters werkten altijd met offers. En het bloed dat in de voorhof vloeide was dierenbloed. Maar op Golgotha vloeit geen dierenbloed. Want daar heeft God geen behagen in. Op Golgotha vloeit mensenbloed. Het offerbloed is dat van de Heilige Zoon van God. En dat is de betekenis, de diepe betekenis van het kruis. Dat Christus door zichzelf te offeren, door zichzelf van Gods gunst te laten afsnijden, door zichzelf buiten de gemeenschap met God te laten plaatsen, door zichzelf, ik gebruik offertaal, door zichzelf in de vlammen van Gods straffende en eisende gerechtigheid te laten verteren, Christus heeft door zichzelf de reinigmaking onze zonden teweeggebracht. Wat wordt op die manier het kruis van Christus? Het teken van de wijsheid Gods. En van de goedertierenheid Gods. En van de almacht Gods. En van de rechtvaardigheid Gods. En wat is die mens stekenblind die in dat kruis juist ergernis neemt. En die dat dwaasheid vindt. En wat is die mens, al mag hij 100 keer een theoloog zijn, dwaas en blind, die niet wenst te geloven in de verzoening van de zonden door het offer van Christus. Dit is voor het gefolterde zondaarshart. Dit is voor de ontdekte zondaar. Dit is voor de arme en verslagenen van geest juist het evangelie. Hij heeft door zichzelf de reinigmaking van onze zonden teweeggebracht. U ziet, toen is pas tot stand gekomen wat eeuwenlang nog nooit tot stand kon komen. Al brachten de priesters elke dag offers. En al vloeide er elke dag bloed. En hoe onafzienbaar zal die stroom van bloed geweest zijn die bij het altaar heeft gevloeid. Nooit, nooit hebben ze kunnen bewerken de reinigmaking der zonde. Maar Christus bewerkt het in één keer. Hoe dan? Doordat hij het zelf doet. Doordat deze priester ook het offer is. En door de waardigheid en door de heerlijkheid van zijn persoon heeft die offerdaad grote gevolgen. Nu is er dus de reinigmaking van onze zonde. Die is er dus. Hebt u daar nu ook in uw leven al gebruik van leren maken? Hebt u die ook nodig gekregen? Van nature heeft de mens daar helemaal geen erg in dat hij die nodig heeft. Zit hij niet over die vuilheid van zijn ziel in? En als hij er al wel erg in kreeg en als hij er wel oog voor ontving, dan is hij nog niet zo gauw zover dat hij nu alleen maar op dat enige offer, op die reinigmaking van onze Christus zijn vertrouwen stelt. Hoe is dat met ons? Hebben wij van die reinigmaking, van dat reinigingsmiddel, van dat bloed van de zaligmaker gebruik leren maken? Het is ons gepredikt, het is ons geregeld gepredikt, het wordt ons in de lijdenstijd gepredikt en buiten de lijdenstijd in het kerkelijke jaar omkomen die dingen toch ook geregeld weer aan de orde, gemeente. Wat is nou van die boodschap van Golgotha, die boodschap van die offerdaad op Golgotha, die boodschap van die zelfopofferende liefde van de Heer Jezus, de uitwerking in ons leven? Zijn wij er nu al door gereinigd door dat bloed? Hebben we nu tot dat bloed al de toevlucht genomen? Of leven wij nog altijd met onze vuile zonden aan en in ons? Dan zijn wij dus nog altijd verwerpelijk in Gods ogen. Maar bedenkt u dan wel dat dat zo nooit goed kan komen. Als we vuil zijn, zijn we ongeschikt. Blijven we buiten. Dat kan toch niet anders. Wat gebeurt er nu met Christus nadat hij de reinigmaking van onze zonden door zichzelf heeft teweeggebracht? Wat gebeurt er nu met Christus? 40 dagen na zijn opstanding wordt hij opgenomen in de hemel. Opgenomen in de hemel. Zo lazen we in Handelingen 1. Hij werd opgenomen daar zij het zagen. Wie deed dat dan? We zongen: gij vaart ten hemel op vol eer. Wie doet dat? Dat doet hij. Hij vaart op. De Heer Jezus zelf. We lazen Handelingen 1, hij werd opgenomen. Wie doet dat? Deed hij dat ook zelf, de Heer Jezus? Nee, dat deed zijn vader. Die nam hem op. Die tilde hem omhoog, om het menselijk te zeggen. En die gaf hem permissie om terug te keren naar de hemel. Dat was voor hem niet minder dan thuiskomen. Toen mocht de zoon naar huis. En ik kreeg het loon op zijn knechtenwerk. Welk loon? De vader gaf hem een plaats aan zijn rechterhand. De vader gaf hem een plaats in de troon waar hij zelf gezeten is. Een troon die zo groot is dat er meer dan één persoon in kan. Stelt u het zich ook zo die troon voor. En in de troon, maar aan de rechterhand van zijn vader, mag de zoon gaan zitten. De ereplaats. Daarin alleen al eert de vader de zoon. Aan de rechterhand van de majesteit. Van de hoogste majesteit. Van de goddelijke majesteit. Van God zelf. En dan put de schrijver van deze woorden zich uit in het gebruik van woorden die er allemaal op gericht zijn om duidelijk te maken dat Christus inderdaad grote eer heeft ontvangen. Zoals je dat in het Nieuwe Testament op andere plaatsen ook tegenkomt. Ik duid even Efeze 1, het slot aan, of Filippenzen 2. Dit waar Paulus aan de Filippenzen schrijft dat God hem uitermate verhoogd heeft. En hem een naam gegeven heeft welke is boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van hen die in de hemel zijn en van hen die op de aarde zijn en van hen die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Christus de Heere is tot heerlijkheid Gods. Hoe moet je het nou nog anders zeggen om de heerlijkheid en de hoogheid en de grootheid van de Heer Jezus uit te stallen? Van hem die als een worm en geen man in het stof van Gethsemane gekropen heeft. En die uit de nood van zijn ziel gekreund heeft. Met stof. sterke roeping en tranen. En u zo ver boven alle naam en alle heerlijkheid verheven. Gezeten met zijn Vader in zijn troon. En dat is een heerlijkheid die hij heeft gekregen, die hij heeft verdiend, die hij heeft verworven in de weg van vernedering. Eerst was er die vernedering, eerst was er die reinigmaking van de zonde door zichzelf. En toen kwam er, en toen pas kon er komen, de verhoging. Nadat zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld heeft. Nadat hij gehoorzaam geworden was tot de dood. Ja, de vloekdood. De dood des kruises. Nadat dat allemaal heeft plaatsgevonden, is er die uitermate hoge verhoging. En waar blijkt die verhoging, waar blijkt die heerlijkheid nou bijvoorbeeld ook uit? Uit een enkel woordje in vers 3, het slot bijna. Nadat hij de reinigmaking van onze zonden teweeggebracht heeft door zichzelf, is gezeten. Daar moet u ook niet overheen lezen. Want er was nog nooit een priester die in het heiligdom had gezeten. Er stond niet eens een stoel in het heiligdom. Als de hoge priester het heilige der heiligen betrad, en jullie weten jongens en meisjes, dat deed hij één keer in het jaar. Hè? Wanneer was dat? Dat de hoge priester naar het heilige der heiligen ging. Wat stond er trouwens in het heilige der heiligen? Ja, de ark. En op die ark dat gouden verzoendeksel. Nou, één keer in het jaar mocht de hoge priester dat dikke kleed dat daartussen het heilige en het heilige der heiligen hing opzij schuiven, een klein stukje, om dan door die spleet in dat gordijn naar binnen te treden. Moest hij wel een schaal met bloed meenemen. En als hij in dat heilige der heiligen kwam, waar de stilte heerste, waar alleen die ark stond, en die ark was de troon van God, dan moest hij dat bloed dat hij bij zich had op het verzoendeksel en op de grond voor de ark sprenkelen. En als hij dat gedaan had, ja, dan ging die het heilige der heiligen weer uit. Dan ging hij weer terug. En als zijn taak die dag klaar was, dan ging hij naar huis. En als hij thuis was, dan mocht hij gaan zitten. Maar in het heiligdom moest hij blijven staan. Ik zei al, daar stond voor hem ook geen stoel. Wat betekent dat? Dat hij eigenlijk nooit klaar was. Want het volgend jaar zou er weer een grote verzoendag zijn. En dan moest die hoge priester, als hij nog in leven was, diezelfde gang maken en datzelfde werk doen. En weer teruggaan. En was die nog niet klaar. En dat jaar daarna moest het weer herhaald worden. Er was nooit een eind aan het werk van de hoge priester. Altijd door moest hij nieuwe offers brengen. Altijd door moest er opnieuw bloed gesprenkeld worden. En het was nooit af, het was nooit volbracht. Maar bij deze hoge priester is dat anders. Later in de brief gaat de schrijver van deze brief dat nader uitwerken. Maar hier zit het er eigenlijk al helemaal in dat ene woordje. Hij is gezeten. Op de dag van zijn hemelvaart is de Heere Jezus het allerheiligste heiligdom binnengetreden. Waar echt zijn Vader woont. En toen heeft hij met zich meegenomen het door hem gebrachte offer. En hij heeft het zijn Vader voorgesteld. En hij heeft zijn Vader, nou zeg ik het op menselijke wijze, gevraagd: Vader, is het genoeg? En toen heeft zijn Vader gezegd: zit aan mijn rechterhand. Want het is genoeg. En volgend jaar hoeft het niet weer. Het is echt volbracht. Vandaar dat hij mag zitten. Dat hij mag rusten. Dat hij klaar is. En vandaar dat er gezegd mag worden en dat er in het woord van God gezegd wordt en dat de prediking die boodschap mag herhalen. Dat er nu aan het offer van Christus ook niets mankeert. En dat er niets moet worden aangevuld en dat er niets aan moet worden toegevoegd. En dat de mens geen enkele bijdrage meer hoeft te leveren, want alles is voldaan. Hij is gezeten. En dat ene woord is al puur evangelie, gemeente. Wat troost u de wetenschap dat deze zaligmaker er is? Wat is de uitwerking van die boodschap in uw leven geworden? Deelt u in zijn werk? En een andere vraag, als hij dan zo hoog verheven is en als de Vader hem dan zo hoog geëerd heeft. En als de Vader hem dan eer en heerlijkheid heeft gegeven. Dan is voor ons de vraag, erkennen wij hem nou ook? Want u moet er goed om denken, als de Vader hem zo hoog eert. Dan is het ook uw en mijn taak om hem de eer zijns naams te geven. En als we dat niet doen, als we ons leven aan hem onttrekken, als we onze eigen zin doorzetten en ons eigen ik op de troon hebben, zou de Vader dat wel goed vinden. Zou God dat wel goed vinden, als wij niet voor zijn zoon buigen? Als we niet zijn zoon belijden als Heer? Als we niet zijn zoon erkennen als koning? Zou God dat wel goedkeuren, als wij niet willen dat hij en hij alleen koning over ons is? En gemeente, dan is er nog iets waarmee de schrijver van deze tekst de heerlijkheid van Christus duidelijk wil maken. Want dan komt hij, heeft hem eigenlijk al, zonder dat hij dat met zoveel woorden aanduidde, maar we hebben dat nu in de formulering die hij gekozen heeft eigenlijk ook al wat begrepen. Hij heeft hem vergeleken met de priester, met de hoge priester in het Oude Testament. En dan steekt Christus in dat werk wat hij gedaan heeft en in het loon dat hij op zijn werk ontvangen heeft boven die hoge priester ver uit. Maar de schrijver gaat hem nu ook nog vergelijken met engelen. En wie engelen zijn, weet u. Dat weten jullie ook, jongens en meisjes. Je hebt er nooit één gezien. Misschien wel op een plaatje, maar nooit echt één. Engelen laten zich ook niet zien, maar ze zijn er wel. Het zijn geesten. En ze zijn overal, in de hemel vooral, maar ze komen ook op aarde, want ze hebben hier op aarde werk te doen. God stuurt ze uit naar deze aarde om werk te doen. Engelen, troongeesten worden ze wel genoemd. En we lezen in de Bijbel dat ze de lof van de Heere gedurig bezingen, daar waar hij op zijn troon gezeten is. Maar als de Heere ze een boodschap opdraagt en als de Heere ze naar de aarde zijn, dan gaan ze. Vind je in de Bijbel ook niet waar? Gabriel gaat naar Jeruzalem, Gabriel gaat naar Nazareth om een boodschap van de Heere over te brengen. Eerst naar Zacharias, later aan Maria. En je leest op vele plaatsen in de Bijbel dat engelen een taak verrichten die God hen opdraagt. En ze doen dat met grote gewilligheid. Een van de psalmen zegt, zij passen vaardig op het woord van zijn mond. Ze houden als het ware de adem in, als ze maar vermoeden dat God hun een opdracht gaat geven. En dan zijn ze één en al oor en dan luisteren ze ingespannen om geen woord van datgene wat God tot hen zegt en van de opdracht die hij hen meegeeft te missen. En onmiddellijk nadat hij gesproken, nadat hij de taak opgedragen heeft, gaan ze, wat ze ook moeten doen. Ze brengen zijn woord naar deze aarde. Ze beschermen Gods kinderen. Ze voltrekken, als de Heere daar opdracht voor geeft, ze voltrekken Gods oordelen. Toen God in de dagen van Hiskia tegen die ene engel, van wie we de naam niet weten, zei dat hij naar het leger van de Assyriërs moest gaan en dat hij daar onder de soldaten van de Assyriërs vele slachtoffers moest maken, toen is die engel gegaan. En hij heeft in één nacht, omdat God dat wilde, als Gods executeur 185.000 vijandige soldaten gedood. En waarom vergelijkt onze tekst de Heere Jezus nou met engelen? Het zou best eens kunnen wezen dat dat is omdat de Bijbel ons ook vertelt dat engelen een dienst hebben gedaan bij het tot stand komen en bij het overdragen van Gods woord, met name van Gods wet. U leest daar niet van als de Heere in het boek Exodus laat beschrijven hoe hij zijn wet gegeven heeft, maar er zijn een aantal plaatsen in het woord van God waaruit blijkt, Galaten 3 en ook uit het woord van Stefanus in Handelingen 7 bijvoorbeeld, dat de Israëlieten de wet gekregen hebben van de Heere door de bestelling van de engelen. Engelen hebben dienst gedaan bij de wetgeving. En dat maakt die engelen wel heel bijzonder hoog in aanzien. Dienaren Gods, die maar niet een bevel van de Heere uitvoeren, maar die dienst doen als God zijn woord, zijn heilige wet aan Israël, aan Mozes en dus ook aan Israël gaat bekendmaken. En dan komen er engelen naar Mozes toe met de wet van God in hun hand om die aan Mozes te geven. De stenen tafelen heeft Mozes uit de hand van engelen gekregen. Dat maakt ze toch wel heel bijzonder, nietwaar? En u zegt de tekst en Christus staat boven hen. Hij is zoveel treffelijker geworden dan de engelen. Hij heeft zoveel meer eer en heerlijkheid gekregen. En de eer en heerlijkheid die hij gekregen heeft, is nog nooit aan enig schepsel te beurt gevallen. Aan geen hoge priester en ook aan geen troongeest. En nog nooit heeft iemand een naam geërfd zoals hij die geërfd heeft. Welke naam is dat dan? Dat wordt ons duidelijk als we verder zouden lezen in Hebreeën 1. Want zo argumenteert de schrijver dan als hij gezegd heeft dat Christus zo voortreffelijker geworden is dan de engelen als hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. Dan argumenteert hij dat met bewijzen uit de schrift. En dan komen er 4 citaten uit het woord van God. En ik noem u alleen het eerste. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En tegen wie heeft God dat ooit gezegd, zegt de tekst? Tegen geen van de engelen. Tegen niemand. Alleen tegen de zoon. Dat kon God ook niet tegen de engelen zeggen. Gij zijt mijn zoon. Want een engel is maar een knecht. O ja, een knecht van God. En daarmee toch hoog verheven. Een knecht van God. Maar wel een knecht van God. Christus de Zoon. Van hetzelfde wezen met de Vader. De enige, eeuwige, natuurlijke Zoon van God. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God, uit waarachtig God. Het afschijnsel van zijn heerlijkheid. Het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. De erfgenaam van alles, door wie hij de wereld gemaakt heeft. En die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. En vanwege die naam, vanwege het feit dat hij de Zoon van God is, is hij toch boven alle schepselen, ook boven de engelen verheven. Hij is wel een tijd lang beneden de engelen geweest, vanwege het lijden des doods dat over hem komen zou. En hij had zelfs de dienst van een engel nodig in Gethsemane, die hem in zijn bittere zielenood ook moest komen versterken. Zo zwak was hij. Maar nu, treffelijker geworden dan de engelen, gelijk hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. En u voelt wel, zonder enige twijfeling, zonder enige aarzeling, zonder enige omweg, wat de mensen er ook van denken en wat er ook tegen ingebracht zou kunnen worden, en wat voor kritiek de schrijver van deze brief ook zou kunnen ontmoeten, en hoezeer er ook allerlei anderen op de been zouden kunnen komen om de nadruk te leggen op de mensheid van de Heer Jezus Christus, en dat hij aan ons gelijk geworden is, en dat we dat toch vooral moeten onderstrepen, en dat hij onze één is, en dat wij zijn bewogenheid als voorbeeld moeten nemen, en wat er dan ook allemaal gezegd zou kunnen worden toen en later alle eeuwen door, zonder enige twijfeling houdt de schrijver van de woorden van onze tekst staande dat Christus schitterend van heerlijkheid is, boven de engelen geplaatst, terwijl engelen al zo machtig zijn, terwijl engelen al in staat zijn gebleken om grote legers van vijanden te verslaan. Terwijl engelen gebleken zijn in staat te zijn om Gods gerichten op de aarde te voltrekken. Terwijl engelen in staat gebleken zijn om de zwaarste mensenkrachten te bovengaande taken te kunnen uitvoeren. Maar kijk, hier is hij die boven de engelen uitsteekt. Die nog veel meer dan de engelen in staat is om al de vijanden het zwijgen op te leggen. En die het doen zal ook. Die in staat is om meer dan de engelen te doen voor ellendigen en armen en behoeftigen. De engelen, door hun bestelling, door hun bemiddeling, is de wet gegeven. Maar door Jezus Christus is de waarheid geworden. En terwijl engelen in dienst staan van mens, van God, en dus ook in dienst staan van het volk van God, zo eindigt Hebreeën 1, ze zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden ten dienste van degene die de zaligheid beërven. En wat zijn Gods kinderen daar ook al rijk door, want ze hebben niet alleen een God boven zich, en ze hebben niet alleen een middelaar voor zich, en ze hebben niet alleen een geest in zich, maar ze hebben ook de engelen om zich heen. Ook dat? Want die gedienstige geesten die worden gedurig door de Heere uitgezonden om op de kleinen, ja, zo noemt de Heere Jezus de kleinen, om op de kleinen te letten en voor ze te zorgen. Dan worden ze een keer uitgered op een wonderlijke manier, dan kunnen ze zeggen de Heere heeft doorgeholpen, de Heere heeft uitgered, maar de Heere deed het wel door middel van zijn engelen. En als ze beschermd zijn in uren van het gevaar, dan waren de engelen die tussen hen en het gevaar instonden. Het zijn Gods kinderen op die manier ook nog eens extra beveiligd. Door die dienstknechten Gods die vaardig passen op het woord van zijn mond. Maar als engelen dan al zoveel weten te doen, tot eer van God en tot zaligheid van zondaren, als engelen dan al zoveel weten te doen in het geven van bescherming en beveiliging, dan is daar de Heer Jezus Christus die oneindig veel meer kan doen. Er was een engel die kwam naar de gevangenis in Jeruzalem, waar Petrus bewaakt werd. U kent de geschiedenis, Handelingen 12. Er werd een gedurig gebed van de gemeente opgezonden ten behoeve van Petrus, die de volgende dag terechtgesteld zou worden. Het vonnis was al geveld, het moest alleen nog uitgevoerd worden. En het is dat het Pasen was, want anders was het al uitgevoerd. Maar dat wilde Herodes maar niet. En ze hebben daar gebeden. Ze hebben daar geworsteld aan Gods genadetroon. zonder dat de Heere hen een antwoord gaf rechtstreeks. Heeft hij wel een antwoord gegeven en hij heeft een van zijn engelen opdracht gegeven om die gevangenis op te zoeken. Die deur was gesloten, wat maakt dat uit voor een engel? En die cel waar Petrus in zat, die was ook nog eens een keer extra gesloten, wat maakt dat uit voor een engel? En die vier soldaten die Petrus bewaakten en aan wie hij vastgeketend was, zodat hij eigenlijk geen kant uit kon. Maar wat maakt dat uit voor een engel? Hij komt in de cel, die soldaten slapen wel, daar zorgt God ook voor, daar zorgt die engel ook voor. En hij maakt die ketenen los. Hoe? Ze vallen zo van Petrus' handen af. En de deur gaat open en Petrus mag volgen. En de poort naar buiten toe gaat vanzelf open. Komt geen sleutel aan te pas, komt geen hand van die engel aan te pas om die grendels weg te schuiven. Gaat vanzelf open. En zo is die engel in staat om voor Petrus' bevrijding te zorgen. Zijn hier mensen die gevangen zitten? In banden van de dood, omdat ze God vergeten hebben, en zo vervallen zijn in hun nood. Zijn hier mensen die het zo beleven, dat ze als het ware gebonden zitten, machteloos, en dat ze zichzelf nooit kunnen bevrijden, en wat ze ook geprobeerd hebben, ze kunnen hun banden alleen maar vaster maken. Zijn hier mensen die in de ruisende kuil en in modderig slijk zijn neergezonken. En die de dood voor ogen hebben en die niet weten hoe en wat er gebeuren moet in hun leven. Maar zij weten één ding, zelf kunnen ze niks. Er is meer dan een engel. Er is meer nog dan die engel die Petrus uit de gevangenis bevrijdde. Daar is de Heere Jezus Christus. Zelf. En daar is hij die in staat is om de kerker die Satan opgebouwd heeft en waar hij zijn onderdanen in opgesloten heeft. Hij is in staat om die gevangenisdeuren te openen. En dat zijn deuren van meer dan van koper en dat zijn grendels van meer dan ijzer. De banden der zonden die onverbrekelijk en onlosmakelijk zijn. Hij die zoveel treffelijker heerlijkheid ontvangen heeft dan de engelen is in staat om ook die boeien te breken. En die banden te verscheuren en die grendels weg te schuiven. En die deur te gaan openen zodat de mens uit kan gaan in vrijheid. Als de macht der zonde te sterk is. Voor welk mensenkind ook, dan is daar deze verheven zaligmaker. Als ons geen hoop meer overblijft, als alles om ons heen nacht is, als er geen mens mis is die voor onze ziel zorgt, er is er een aan de rechterhand van zijn vader. En die heeft van zijn vader alle macht gekregen. Alle macht, zonder enige uitzondering, zonder enige beperking. Alle macht over alle grendels, over alle gevangenissen, over alle gebondenheid, over alle slavernij, over alle heerschappij van de duivel, over alle twijfel die in een ziel kan oprijzen, over alle angsten die ons kunnen overvallen. Hij heeft alle macht gekregen in hemel en op aarde. Denk daar nooit gering over. En daarom het is voor een mens, hoe hopeloos hij het voor zichzelf ook heeft, en hoe hopeloos hij zijn situatie ook ervaart, voor het eerst, of na ontvangen genade, en als je weer teruggevallen bent, het is voor de mens, zolang hij gezeten is, aan de rechterhand van de majesteit, in de hoogste hemelen, niet hopeloos. Waarin is hij nou met name zo voortreffelijker dan de engelen? O, engelen kunnen bescherming bieden, engelen kunnen gevangenissen open doen, engelen kunnen de vijanden tegenhouden, engelen kunnen nog veel meer. Maar één ding kan een engel niet. En hij wel. Mijn zoon. Uw zonden zijn u vergeven. Dat zei hij. toen die geraakte door zijn vier vrienden bij Jezus gebracht. En toen hij op dat bedje voor Jezus neergelaten werd. En toen zeiden de Farizeeën, en ze hadden gelijk. Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? Niemand kan dat. Maar tot hem heeft de Vader gezegd, gij zijt mijn zoon. God uit God. En dat maakt hem nog veel heerlijker dan de engelen, dat met name. Dat hij dat kan zeggen en dat hij dat zomaar mag zeggen. Op grond van het feit dat hij door zichzelf de reinigmaking van de zonden van zijn volk teweeggebracht heeft. Op grond van dat offer. Op grond van dat bittere lijden en sterven. Op grond van die dood die hij ingegaan is. Mag hij het nou tot een schuldverslagen zondaar zeggen. Uw zonden zijn u vergeven. En dan zijn ze hem vergeven. En dat is het werk dat hij nu nog doet. Gezeten aan de rechterhand van zijn Vader. Zendt hij zijn geest uit. En gaat die geest levend maken. En gaat die geest mensen bearbeiden. En gaat die geest overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En gaat die geest ze brengen aan de voeten van het Lam. En gaat die geest hen die de overtuiging van hun schuld gekregen hebben, bij hem brengen, die zoveel treffelijker heerlijkheid ontvangen heeft boven de engelen, omdat ze het uit zijn mond zouden horen. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. En dat is dan nog maar één weldaad die hij schenkt aan zijn kerk. Maar uit zijn volheid gaat hij nog veel meer geven. Wat is dat volk benauwd? En wat is dat volk bedreigd? En wat is dat volk omringd door vijanden? En daar kan hij zijn engelen wel voor gebruiken. En dat doet hij ook. Maar aan de rechterhand van zijn Vader is hij ook bezig, zoals Paulus zegt, die ook voor ons bidt. En nou zit hij vlak naast zijn Vader. Hij hoeft niet van het einde des lands tot zijn Vader te roepen over grote afstand. Hij hoeft zijn gebed niet op te zenden van ik weet niet hoe ver, zodat de Vader het vanaf een grote afstand horen zal. Maar hij zit naast zijn Vader. En daar klinkt zijn gebed. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdaalt. Want ik heb de reinigmaking zijner zonde door mezelf teweeg gebracht. Ik heb verzoening gevonden. En zo zijn ze in al hun benauwdheid mede toch getroost, omdat hij in hun benauwdheid ingedaald is. En zo zijn ze in al hun onzekerheid toch veilig. En in al hun gevaren zijn ze toch beschermd. En in al hun machteloosheid zijn ze toch sterk. En u wordt zijn kracht in hun zwakheid volbracht. Nou, wie onder de scepter van deze koning mag staan, wie voor hem heeft mogen buigen, wie zijn leven in zijn handen heeft mogen leggen, wie zijn genadewoord heeft mogen horen. Gemeente, wat zou die zich nog meer wensen? Wat ontbreekt hem dan nog? Verlangt u om die koning zo te kennen? Om deze volmaakte koning zo ook te mogen dienen. Om zo onder zijn bescherming te staan. Om zo door zijn almacht bewaard te worden. Door zijn genade geregeerd te worden. Er is geen betere dienst dan de dienst van deze koning. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Amen. Psalm 72. Het zesde vers. Laten wij danken. Genadige en barmhartige God, we hebben stof tot dankzegging, want gij hebt ons gesproken van die grote zaligmaker, die grote hoge priester over het huis Gods, verheven boven alles wat heerlijk is op aarde en wat heerlijk is in de hemel. Hij is nog veel heerlijker, veel groter, veel machtiger. Hij is de Almachtige, de Zoon, Heer Jezus, die eer hebt gij ontvangen. Op de dag waarop wij, die we vandaag gedenken, toen gij ten hemel voer vol eer. En toen ge de overwinning behaald had, en toen ge alles volbracht had, en toen ge mocht gaan zitten. O, geef ons heilige gedachten, Heere, en laat het waar zijn wat de dichter eens een keer uitsprak. Laat het ook in ons leven beoefening en praktijk zijn. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Want Heere, dan is er zoveel te overdenken, zoveel te mediteren, zoveel te bewonderen, zoveel te aanbidden. En dan blijft er ook zoveel reden over om bij u te schuilen en op u alleen te vertrouwen en al het andere vaarwel te zeggen. En geen steun meer te zoeken in eigen gerechtigheid of werkzaamheid of deugdzaamheid. Want Heer, het is alles genoeg wat gij hebt gedaan. Laat zo uw woord door de Heilige Geest toegepast aan onze harten stof tot overdenking mogen wezen. En wilt gij ons leiden door uw geest? Wilt gij ons bewaren, Heere, voor verzet tegen u? Voor onwil om te buigen? Want als we niet buigen, dan zult u ons breken. En dat is de ene andere mogelijkheid. En een andere weg is er niet. We buigen of we worden gebroken. O God van alle genade, bewaar ons voor het laatste. Bewaar ons allen voor dat laatste. En schenk ons de genade van uw geest die ook tot bekering leidt. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 21, vers 5 en vers 7. Hoe groot en schitterend is zijn eer en de koning rust op uw trouw. zijn in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.